Dames en heren, ik open de vergadering.
Goedemiddag, goede ochtend, goede avond, luisteraars, wanneer u ook luistert. Mijn naam is Jim Wijs en dit is de podcast, de Politicast, de podcast over de Venlose politiek, waarin ik, voormalig raadslid in Horst en de Maas, op zoek ga naar wat actueel en belangrijk is in de Venlose politiek. Vandaag zit ik in de studio met Antoine Scholten, sinds 2012 burgemeester van Venlo. Antoine, fijn dat u er bent en dat u zo enthousiast reageerde op mijn vraag of we aan deze podcast mee wilden doen allereerst.
Oké.
Ik zou graag af willen trappen met een vraag die eigenlijk helemaal niet gaat over de Venlose politiek. En die ook niet gaat als over uw functie als burgemeester. Maar die vraag die gaat over films en series. Want ik ben benieuwd of u, als u soms misschien thuis komt van een drukke dag, of u dan ook wel eens de televisie aanzet om even te ontspannen met bijvoorbeeld een goede film of een serie. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, er wordt thuis enorm geklaagd dat ik alleen maar naar het nieuws kijk. En actualiteitenrubrieken, en als ik dan overschakel naar de Duitse zenders, dan is helemaal bij ons bal thuis. Maar wat ik wel leuk vind, dat is van Agatha Christie Poirot, een hele oude detective serie, die heel aardig de sfeer beschrijft tussen de twee wereldoorlogen. En dat is iets wat ik heel erg aardig vind om dat eens te volgen.
En wat spreekt u daar dan het meeste in aan, denkt u?
Ja, toch wel het plot van Agatha Christie, maar ook de sfeer die het uitspreekt. Ik heb natuurlijk het verleden al die boeken gelezen. Mm. En de geweldige stijl van het acteren van Poirot zelf. Maar ook de hele sfeer. Het is een perfecte Engelse serie die tot in detail alles heeft geregeld. Ook datgene wat je ziet van de Art Deco uit die tijd. Vind ik heel knap gedaan.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat u, u zegt net, u kijkt best wel veel actualiteitenrubriek, best wel veel naar het nieuws. Dat het dan ook wel eens fijn is om even iets heel anders te doen, om even af te schakelen.
Ja, absoluut. Je doet dat meer in de vakantie dan door de week, want dan moet je nog veel lezen ook. Ja. En zeker in deze coronatijd is er altijd wel wat op de mail of op de app. Dus ook als je thuis bent, ben je nog wel een beetje stiekem aan het werk.
Mm. Wat voor stukken moet u dan lezen?
Ja, je zit nu in een dagelijkse flow van dingen die te maken hebben met corona in al die 15 gemeenten van Midden- en Noord-Limburg. Er zijn altijd wel vragen van collega-burgemeesters over dingen die spelen. Er zijn vragen van bedrijven en instellingen. Hoe werkt het nou? Overleggen met het operationeel team, alle medewerkers van de veiligheidsregio die jou adviseren.
Want u bent de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
Ja. Ja, en dat betekent dat je in zo'n crisissituatie als nu, griep 4, in feite de leiding hebt over die crisis en daar besluiten over moet nemen. En ja, dan ben je wel bijna dag en nacht in touw.
Ja, en voelt u, want als burgemeester heeft u sowieso al een vrij drukke baan, denk ik. Is dat een extra zware last bovenop de dingen die u normaal al moet doen?
Ja, maar andere dingen zijn wel weggevallen. Er zijn veel meer dingen die nu via videoconferenties plaatsvinden. Dus het reizen, dat is voor een deel minder geworden. Alhoewel ik nu wel weer extra naar Utrecht en Den Haag moet.
Ja.
En er zijn wel een heleboel dingen die representatief zijn. Leuke dingen ook. Ja. Die zijn er absoluut niet meer. Dus dat vult dan wel weer die tijd op.
Ja, want hoe is het? Is het anders in deze tijd van corona om burgemeester te zijn dan, zeg bijvoorbeeld, een jaar geleden?
Ja, absoluut.
Wat is het grootste verschil dat u ziet?
Nou, mijn hele agenda staat op zijn kop. Ja. Ik ben sinds kort weer mensen gaan bezoeken die 60 jaar, 65 jaar getrouwd zijn. Dat is toch wel leuk voor die mensen, want vaak kunnen ze niet eens een feestje geven. In het begin waren we wat bang voor besmettingen, maar we doen dat nu op een hele verantwoorde manier. Mm-hmm. Maar tal van andere dingen zijn er niet meer. Alle dingen waarbij je als gemeente laat zien, de openingen, tal van seminars, lezingen, vergaderingen met regio-burgemeesters af en toe nog wel. Maar sowieso die grote bijeenkomsten die je heel vaak in het land hebt, binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of met andere organisaties, ja, die zijn allemaal stilgelegd.
Ja. Ja, en wat doet dat met de manier waarop u uw ambt beleeft?
Nou ja, dat betekent dat ik daar wel iets voor in de plaats heb gekregen. Dat is het leiding geven aan die crisis in Midden- en Noord-Limburg. Dat is heel veel overleg met de veiligheidsregio. Dus voor mij maakt dat niet zoveel uit. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de andere collega's in Nederland, die dan geen regio-burgemeester zijn, ook wel een hele andere invulling is.
Mm.
Minder werk aan de ene kant. Aan de andere kant weer meer werk, wat echt gericht is op het proberen in te dammen van die pandemie.
Ja. In aflevering 2 een tijdje geleden had ik Erwin Boom te gast hier. Dat is wethouder in gemeente Venlo. En die zei, het burgemeesterschap wordt onderschat. En zeker in deze tijd van corona. Omdat je als burgemeester en zeker als je voorzitter van de veiligheidsregio bent, ontzettend veel taken op je bordje krijgt. En veel mensen hebben toch het gevoel dat een burgemeester minder op de inhoud bezig is dan bijvoorbeeld een wethouder. En meer, laten we zeggen, representatief. Bent u het met wethouder Boom eens als u zegt dat het wordt als hij zegt dat het wordt onderschat?
Ja, het is leuk dat hij dat nu van dichtbij meemaakt. Dus hij zal daar wel goede kijk op hebben. Ik weet niet of mensen het onderschatten, maar het is waar. In de normale situatie zijn de wethouders van de inhoud. Hè? Die gaan over de politiek. Ik ben niet gekozen. En dat betekent dat ik ook boven de partijen sta. Ik moet wel het beleid coördineren. Ik moet wel zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt. En dat je op een goede manier zorgt dat bijvoorbeeld ook de gemeenteraad wordt bediend. Dus je bent wel bezig inhoudelijk met de politiek. Maar je moet voorzichtig zijn met het sturen in een bepaalde richting. Dat zou heel erg raar zijn. En in deze tijd ben je wel heel erg inhoudelijk bezig met alles wat te maken heeft met, wat betekent deze crisis voor de stad? Wat betekent het voor onze voetbalvereniging VVV Venlo? Wat betekent het voor de winkeliers in de binnenstad, voor de bedrijven, de ondernemingen?
En vindt u dat lastig?
Nee, ja. Als je wat langer in het ambt zit, zoals dat heet, dan heb je wel eens een crisis meegemaakt. Wij noemen dit de ongekende crisis. We hebben er wel eens over nagedacht. Stel je nou voor dat er iets komt waar we nog nooit mee te maken hebben gehad en wat we niet kennen. Nou, daar hoort ook zo'n virus bij. Het bijzondere hiervan is dat het al zo lang duurt. Mm. Dat het al bijna een half jaar is, 6 maanden. En dat je niet weet wanneer het eindigt. Het stopt natuurlijk wel een keer, dus je moet altijd heel optimistisch blijven. Maar dit is iets waar heel Nederland, de hele wereld denk ik, nog nooit in deze mate heeft meegemaakt. Ja, de Spaanse griep wordt genoemd, hè?
Ja.
Zo ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, dus 100 jaar geleden. Maar dit is wel een hele bijzondere situatie.
En u bent nu 8 jaar burgemeester van Venlo. Heeft u in die tijd een andere crisis meegemaakt waar u meteen aan moet denken als u het over crisisberaad heeft als burgemeester van deze stad, deze gemeente?
Niet in deze mate. Wel in mijn vorige gemeente. Dat was een meerdaagse ramp op een heel groot emplacement met goederentreinen.
Mm.
En daar was een stof die heel lang brandde en die zou kunnen zorgen voor een enorme explosie waar heel veel gevaar was voor de omgeving. Die wordt nog wel gezien als een van de meest spannende rampen die plaats heeft gevonden in Nederland. Maar in Venlo is dit nergens mee te vergelijken. Trouwens, ik denk dat je in heel Nederland dit nergens mee kunt vergelijken.
Nee, daar zit denk ik wel, wat in, ja. Uw vorige gemeente, dat was de gemeente Zwijndrecht, daar was u burgemeester. En daarvoor was u wethouder in Deventer, dat klopt toch? Wat is nou het grootste verschil tussen wethouder zijn en burgemeester zijn?
Er is al een verschil als je van raadslid wethouder wordt.
Mm-hmm.
En als je als wethouder geweest bent, dan ben je nog wel eens local burgemeester geweest. Dus je vervangt de burgemeester. Je ziet ook wat de burgemeester doet. Je trekt met de burgemeester op. Maar als je eenmaal zelf burgemeester bent, waar je toch wel aan moet wennen, dan is dat je geen wethouder meer bent. Dus je gaat niet meer over die inhoud per definitie. En je bent wel de burgemeester. Ik moest eraan wennen dat mensen langs ons huis liepen en naar binnen keken. En dat is de burgemeester. Ja. En als je ergens loopt, dan hoor je ook, hé, kijk, dat is de burgemeester. Dus je bent wel een bekend persoon in je eigen gemeente. Gelukkig als je daar buiten bent niet meer, kun je weer gewoon doen. Dus dat is wel de grootste verandering.
En ja, in het begin kan ik me voorstellen dat dat wel soms wat lastig is. Of dat in ieder geval heel erg wennen is. Hoe gaat u dan mee om?
Ja, daar groei je in. Je kunt niet zeggen, hoe ga je daarmee om? Dat is iets, dat heb je al meegemaakt. Je begint als gemeenteraadslid. Hè, dan zit je al een beetje dicht bij dat college. Mm-hmm. Je wordt wethouder. Nou, dan mag je af en toe wel eens een keer die ambtsketen om. En dan mag je de burgemeester vervangen. En dan ben je zelf de burgemeester. Maar ja, dan is het wel af en toe eenzaam. Want je bent wel op dat moment de burgemeester. Men verwacht dan ook wel van jou dat je sommige dingen doet. Dat je de leiding neemt. Ja. Dat je er bent bij een crisis en een ramp. Dat je meepraat met zaken die gaan over de veiligheid in de gemeente. Maar je doet het nooit alleen. Hè. Je hebt een heel apparaat aan mensen die jou helpen. Fantastische ambtenaren die ook al lang in het vak zitten en jou van hele goede adviezen kunnen voorzien.
Ja, want wat zou u omschrijven als het takenpakket van de burgemeester van de gemeente Venlo? Wat zijn de dingen waar u op een dagelijkse schaal mee bezig bent?
Nou, het leuke van burgemeester zijn is dat het nooit saai is en dat het een enorme diversiteit aan dingen is. Hè? Als je mijn agenda bekijkt, dan is het ene moment dit en het andere moment dat. Dingen die natuurlijk belangrijk zijn, is het voorzitter van de gemeenteraad. Het overleg met de fractievoorzitters. Mm-hmm. Het voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Het overleg in de driehoek met justitie, politie. Het wekelijkse veiligheidsoverleg met de ambtenaren. Dat zijn dingen voor je eigen portefeuille. Mm-hmm. Dingen die spelen binnen de regio. In dit geval is dat de regio Noord-Limburg met de andere gemeenten. Dat zijn er geloof ik 8, als ik dat zeg, uit mijn hoofd.
8 andere gemeenten.
Dus Venlo erbij en dan totaal 8. Hè. Onze veiligheidsregio bestaat uit 15 gemeenten. Nou, dan ben je nog voorzitter van de veiligheidsregio. Dat gaat over de brandweer, over de GGD, over de GOR. Grootschalige hulpverlening aan ongevallen en rampen. Ja, dat zijn die dingen. En natuurlijk ook representeren van de gemeente naar buiten. Je bent het gezicht van de gemeente. Je moet je regelmatig laten zien, vind ik, in Den Haag om dingen voor de gemeente te regelen. Je hebt hier in Venlo ook een hele belangrijke taak binnen de EU-regio. Ik ben nu 2 jaar voorzitter van de EU-regio, dus je praat met je collega's in Duitsland. Ja. Moet je ook je gezicht laten zien. En je probeert ook binnen die EU-regio hele concrete projecten te realiseren in het kader van Interreg, waar Europa heel veel geld voor beschikbaar heeft.
En wat voor zaken, u noemde net dat u af en toe ook naar Den Haag moet om de gemeente Venlo daar ook te representeren. Wat voor zaken spelen daar dan?
Dat zijn zaken die te maken hebben met extra geld vanuit de ministeries voor de regio. Dat zijn dingen die te maken hebben met dingen die spelen in het kader van de veiligheid. Nu heel actueel is het Veiligheidsberaad. Die komen dan nu niet in Den Haag bij elkaar, maar in Utrecht. Dan praat je met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's. En tal van andere dingen die spelen. Wanneer het gaat over de drie paadjes heet het, geloof ik.
Ja, ja, ja bij de trein, de spoorweg. Ja,
de grote ondertunneling, de drie paadjes. Ja, dan is het ook zo dat je daar natuurlijk wel eens in Den Haag over praat. En dat je probeert het ministerie daarover te informeren en mee te nemen. En ja, wat ik belangrijk vind, is om af en toe ook eens een keer met mensen te praten en te zeggen, kom eens een keer kijken in Venlo. Doe eens een keer mee. Kom eens naar de aspergerie. Mm-hmm. Nou, dat is ons nog net voor corona. Ja, net voor corona is de aspergerie niet doorgegaan, maar de keer daarvoor was de vice-minister-president bij de aspergerie, hè, Hugo de Jonge, die echt uitgenodigd was.
Oké, okay. Oh, dat is nieuwe informatie voor mij. Dat wist ik niet. U bent ook voorzitter van de aspergerie of een...
Ja.
En wat houdt dat in?
Ja, dat is eigenlijk begonnen als een prijs die werd gegeven aan een innovatief bedrijf in onze regio, die de economie promoot. Mm-hmm. Nou, die prijs kennen we niet meer. Het is nu een netwerkbijeenkomst waarbij mensen op culinair hoogstaand niveau met elkaar kunnen eten. En waar ook wel een spreker bij is, maar op een hele gezellige manier bij elkaar zijn. Maar ook in de wandelgangen proberen met mensen vanuit elders eigenlijk het goede van Venlo te laten zien. En dat is datgene wat toprestaurants bereiden. Dat ligt dan op je bord. Maar het is ook voor en na die tijd met mensen gewoon praten.
Ja.
En ik weet wel dat de collega's uit Duitsland met name met argusogen kijken naar hoe wij dat georganiseerd hebben. En daar ook wel heel erg met veel afgunst naar kijken.
Ja.
Het eerste wat steden als Mönchengladbach en Krefeld zeggen tegen mij, dat zouden wij ook wel willen. Ze zijn ook mee bezig geweest. En dat zijn toch steden, die zijn net zo groot als Eindhoven.
Ja, inwoneraantal. Ja. Ja, en dan voorzitter van zijn van Aspergerie is eigenlijk dan een nevenfunctie voor u, hè? Dat is iets waar u dan, dat vindt u interessant en dan gaat u dat doen. En burgemeesters hebben vaak een hoofdfunctie, maar ook soms nevenfuncties. Vanwege dingen die ze gewoon belangrijk vinden om naast hun baan als burgemeester te doen. Is dat een goede omschrijving van hoofd- en nevenfuncties?
Ja, dat zijn dingen die je kwaliteit kwaad doet. Dus omdat je burgemeester bent, heb je automatisch die functie erbij. Als je geen burgemeester bent, dan heb je die functie niet. Sommige burgemeesters hebben ook nog andere betaalde nevenfuncties. Nou, die heb ik niet. Dus dat betekent dat je veel dingen doet die gewoon te maken hebben met het burgemeesterschap.
Ja, en een van uw hoofdfuncties als burgemeester is, dat noemde u net zelf ook al, is het voorzitter van de gemeenteraad. Ik heb zelf in de gemeenteraad gezeten van Horst van de Maas en daardoor had ik ook altijd te maken met Ryan Palme, uw collega in Horst van de Maas. En ik vond het heel interessant om te zien op wat voor manier die burgemeester bijvoorbeeld de vergadering leidde. En ik vond het ook wel interessant om met hem te praten over hoe hij de gemeenteraad nu zag. Zou ik u die vraag kunnen stellen, hoe ziet u de Venlose gemeenteraad? Hoe zou u die eens kunnen beschrijven vanuit uw perspectief als voorzitter van die raad?
Ja, de gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Gekozen. Dat zijn de politieke partijen die je terugziet in de fracties. Doorgaans is de sfeer in de gemeenteraad erg goed. Dat betekent dat mensen best met elkaar het debat aan kunnen gaan, maar na afloop in de normale periode. Hè, drinkt men dan in de parterre van het stadhuis met elkaar weer een drankje. Dus ik heb altijd de sfeer in de gemeenteraad uiterst prettig gevonden. Wat wel heel bijzonder is dat we nu een totale politieke wisseling hebben gehad bij de verkiezingen. Hè. Dat betekent dat de partijen die in het college zaten, en dan moet ik ook even daarbij noemen de Partij van de Arbeid, die halverwege de periode eruit gestapt is. Maar dat eigenlijk de partijen die terugkwamen naar de verkiezingen, de andere partijen waren dan die in het college hebben gezeten. Dus dat betekent ook 6 nieuwe wethouders, hè, die in het bestuur kwamen. Mensen gelukkig wel met politieke ervaring, en anderen die hebben totaal geen politieke ervaring.
Ja.
En dat is wel heel bijzonder. En natuurlijk merk je dat ook wel in de gemeenteraad. Politieke partijen die de vorige periode nog meededen en nu in de oppositie zitten, dan heb je het begin. Nu merk je dat niet meer, maar wel een beetje de zuren van, hey, ik doe niet meer mee, dat is toch wel vervelend en wat jammer en een beetje verongelijkt, dat begrijp ik ook wel. Maar toch moet ik zeggen dat de gemeenteraad van Venlo altijd probeert om die inhoud centraal te stellen. En vanuit die inhoud te komen tot bepaalde oplossingen. Vergeet ook niet dat we natuurlijk een enorme crisis hebben gehad met het sociaal domein. En dat heeft best wel wonden geslagen. Ik geloof niet dat het was heel lang geleden dat er überhaupt wethouders opgestapt waren. Maar toen in één keer 2 wethouders die niet meer bij ons waren. Dus we gingen toen van 6 naar 4 wethouders. Ja, dat was toch wel heel bijzonder. Dat was toch echt wel een crisisperiode met grote tekorten. We wisten niet waar we terecht zouden komen. Nou, uiteindelijk is het allemaal wel weer goed gekomen.
En op zo'n moment bent u dan als voorzitter van de raad ook, staat u er dan op dat moment anders in? En als voorzitter van het college ook?
Ja, er zijn er 2 mogelijkheden. Ik weet dat burgemeesters dan heel verschillend kunnen acteren. Je kunt zeggen, er is een politieke crisis. En dat is van de politiek, daar bemoei ik me niet mee. Ik bemoei me dan daar wel mee achter de schermen. Dus ik heb die avond, toen het voor mij ook een complete verrassing was, dat Vera Tak stopte en zei, ik die mijn ontslag in. Kreeg een beetje zo'n sneeuwbaleffect. Er waren nog meer wethouders die zeiden, ja, maar ik wil ook wel stoppen. En toen heb ik wel indringende gesprekken gevoerd met fracties door te zeggen, nou, dat lijkt me niet verstandig. Een gemeentebestuur dat helemaal verdwijnt met alleen de burgemeester, dat kan ook niet.
Nee.
Ja, dan ga ik wel het indringende gesprek aan, maar dat doe ik achter de schermen.
Ja, en uiteindelijk zijn er dus 4 van de 6 wethouders zijn doorgegaan.
Ja.
Dat was voor een periode van ongeveer 1,5 jaar of zo.
Ja, 1,5 jaar ongeveer, ja.
En ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je dan nieuwe verkiezingen hebt en er dan daadwerkelijk ook weer 6 wethouders zijn, het aantal dat het college daarvoor ook had, dat dat dan ook wel weer een opluchting is. Of in ieder geval dat je dan voelt, oké, we zijn weer compleet. Of is dat niet zo?
Ja, wat we wel eens tegen elkaar zeggen is dat, ja, Venlo is toch een stad met meer dan 100.000 inwoners.
Ja.
En dan zijn 4 wethouders echt wel, is wel heel erg mager. 5 zou prima zijn. Nou ja, er is politiek gekozen voor 6. Ja, dat is ook goed.
Mm.
En vergeet niet dat Venlo natuurlijk bestaat uit meerdere voormalige gemeenten.
Ja.
Die hebben allemaal hun culturele leven en hun sportverenigingen en hun zangverenigingen. Die willen allemaal wel een keer een burgemeester of een lokale burgemeester zien.
Mm.
Zondag is hier ook vaak een hele drukke dag met representatieve dingen.
Ja.
Ja, dan is het wel goed dat je ook wethouders hebt die het gemeentebestuur kunnen vertegenwoordigen.
Mm. Want ik denk dat het ook anders is om een burgemeester te zijn van een meer iets wat plattelandsgemeente dan van een stadsgemeente. Bij de gemeente Venlo heb je Venlo als het centrale punt en daaromheen een aantal dorpen die ook onderdeel zijn van de gemeente. Is dat ook anders dan wanneer de gemeente Zwijndrecht, ken ik niet zo goed. Is dat ook een stadsgemeente of iets meer platteland?
Ja, dat is heel stedelijk. Ook heel erg verstedelijk. Het was een tuindersdorp ooit aan de dijk. Inmiddels zijn er natuurlijk heel veel mensen uit Randstad komen wonen. Uit Rotterdam met name komen wonen. En ja, dat is een gemeente heel dicht bevolkt. Kleine oppervlakte. Er zit nog wel een dorp bij. En dat is dan Heerjansdam. Prachtige kleine gemeente was dat, maar ik heb die herindeling mee mogen maken. Mm. En het is een Bible Belt gemeente. Dat betekent dat er heel veel mensen zijn van de zware kerk. Dus op zondag was de burgemeester vrij, die deed niks. Het enige wat ik zou kunnen doen op een zondag, dat was naar de bevestiging gaan van een nieuwe dominee.
Ja, ja.
Maar dat deed ik niet altijd. Maar voor de rest was het op zondag helemaal niks. En hier is zondag een van de drukste dagen eigenlijk.
Ja, ik kan me voorstellen, ja. En probeert u ook zelf als burgemeester toch regelmatig de dorpen van de gemeente Venlo ook te bezoeken?
Ja, we hebben elke BMW-vergadering hebben wij een elke BMW-vergadering hebben wij een lijst met de ingekomen stukken, noemen we dat. Maar dat zijn dan de uitnodigingen, een hele lijst met uitnodigingen. Mm-hmm. En dat proberen we zo goed mogelijk te verdelen, wie gaat waarheen.
Ja.
En dan is iedereen wel aan de beurt.
En ik denk dat dat vaak ook iets heel leuk is, want dat de mensen in de dorpen waar u dan, ja, die u dan bezoekt, dat heel erg waarderen en op prijs stellen dat een burgemeester aanwezig is.
Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En dan proberen we er ook samen heen te gaan, dus mijn vrouw en ik. En dat kunnen toneelgezelschappen zijn die een leuke uitvoering hebben. Mm-hmm. Dat zijn concerten, dingen van de schutterij, van alles en nog wat. Een heleboel wat natuurlijk te maken heeft met de vastelovend.
Ja.
En dat zijn best, dat zijn vaak echt leuke dingen om dan weer eens in zo'n gemeenschap te zijn. En je moet ook wel beseffen, vind ik, dat Venlo bestaat uit, ja, en Blerik en Tegelen is trouwens ook wel best industrieel.
Ja.
En ook wel een beetje stedelijk. En Belfeld, Arsevelde, Lom, nou dan heb je nog de Boekend.
Ja.
En Houtblerik, Utven, nou noem alles maar op.
Ja, precies, ja. U noemde de vastelovend, carnaval. U komt zelf uit het oosten van het land, of uit Deventer, hè?
Ja.
En daar wordt geen carnaval gevierd, neem ik aan?
Ja, daar wordt wel carnaval gevierd, maar totaal niet te vergelijken met zoals het hier gebeurt.
Bent u in die 8 jaar dat u burgemeester bent ook een vastelovend vierder geworden, of niet?
Ja, kijk, een burgemeester moet altijd nuchter blijven, dus ook tijdens de vastelovend.
Mm-hmm.
En ik herinner mij een paar jaar geleden dat er een explosie was in een appartement. En dat was op de carnavalszondag. En toen was ik wel blij dat ik daar snel bij kon zijn.
Ja.
En ook met de verontruste bewoners kon praten. En het was toen erg moeilijk ook om mensen snel op te schalen. Er moesten mensen worden geëvacueerd.
Mm-hmm.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat de brandweer natuurlijk wel was. en de ambulance dienst. Maar er moest nog veel meer gebeuren in het kader van bevolkingszorg. Dan denk ik van nou, ik denk niet dat ik het kan maken om in mijn eigen gemeente vastelovend te vieren. In de zin dat mensen dat doen, een keer lekker doorzakken. En dan moet ik gewoon weg zijn in een ander land. En dat kan altijd een telefoontje zijn waarbij je hele belangrijke besluiten moet nemen. En dan moet je er zijn voor de gemeente. Mm. Maar het heeft ons wel geraakt en getroffen. Ik vind de vastelovend wel een enorme rijkdom voor deze regio en voor Limburg. Ik begrijp ook dat het heel anders is in Brabant, dat weet ik ook wel, dan in Limburg. Mm-hmm. De liedjescultuur, dialect, de mensen die elkaar vanuit hun jeugd blijven ontmoeten. Een soort reunie, je gaat allemaal weer naar de stad.
Ja,
ja, dat is echt heel waardevol.
En ik merk dat zelf ook. En ik denk dat de verschillen tussen Venlo en andere dorpen, ik kom zelf uit Lottum, dat dat al een verschil is. Omdat ik toch merk dat het hier echt een cultureel gebeuren ook is. Waar ik op andere plekken ook ervaar in mindere mate zo is. Dat het toch meer gaat om het feesten. Ik denk dat u tijdens de carnaval ook nog best wel wat formaliteit heeft en dingen die u als burgemeester moet doen, of is dat niet zo?
Ja, dat is heel veel. Hè? Dat begint natuurlijk met de tijd voor de carnaval. Je hebt de 11e van de 11e. Er zijn diverse bijeenkomsten bij al die verenigingen. Nou, wij beperken ons tot de hoofdverenigingen. Mm-hmm. Dus dat is in Tegelen en in Blerik en Venlo en natuurlijk Arsen en Belfeld. Tijdens carnaval zelf heb je de sleuteloverdrachten, je hebt de prinsendiners, je hebt tal van bijeenkomsten waar je gewoon even je gezicht moet laten zien, waarbij je ook wel eens een rol hebt.
Ja, ja. En ik stop hier heel even, want ik was eventjes, ik was even naar de tijd aan het kijken. Ik wilde het nog even hebben over eigenlijk hoe u burgemeester bent geworden en ook hoe u dan eigenlijk in Venlo terecht bent gekomen. Want het is natuurlijk, Deventer, Zwijndrecht, Venlo ligt in een driehoek, min of meer, hè?
Precies evenveel kilometers.
Ja, dus ik vond het wel interessant om daar even over te hebben. Is dat goed?
Ja, is prima.
Ja, meneer Scholt, u bent, heb ik al verschillende keer genoemd, nu 8 jaar burgemeester van Venlo. Daarvoor bent u burgemeester van Zwijndrecht geweest. Dat was in de periode van 2002 tot 2012. Hoe wordt je burgemeester?
Door een brief te schrijven. Zoals iedereen kan solliciteren, kun je ook solliciteren als burgemeester. Er staat vroeger was dat een advertentie in de Staatscourant. Tegenwoordig is het allemaal digitaal. Mm-hmm. Binnen het circuit weet je ook wel als er een vacature is. Dan moet ik ook nog zeggen, als je lid bent van een politieke partij, en dat zijn de meeste mensen die burgemeester zijn, en je bent lid van een landelijke politieke partij. Het was vroeger zo dat je eigenlijk nooit burgemeester werd als je lid was van een lokale politieke partij. Tegenwoordig heb je dat wel. Je hebt zelfs mensen die helemaal geen lid zijn van een politieke partij en burgemeester kunnen worden. Ja. Kijk naar de burgemeester van Maastricht. Maar in de Tweede Kamer zijn er Kamerleden en dat zijn de lobbyisten. Die tippen jou, die zeggen, joh, je moet gaan solliciteren. Een leuke gemeente voor jou, ik kan wel eens gaan informeren. Betekent niet dat je dat automatisch dan wordt. Maar je wordt burgemeester door te beginnen een brief te schrijven. Mm-hmm. Waarin je zegt, ik ben Pietje Puk, ik doe dat en dat. En ik zou graag burgemeester worden bij u in de gemeente. En dat doe je op basis van een profielschets die de gemeenteraad heeft opgesteld. Dus de gemeenteraad die maakt een profielschets. Daarin beschrijven zij wat de gemeente is en wie ze graag zouden willen hebben. Waar moet je aan voldoen? Wat is jouw profiel? En dan op basis van die profielschets schrijf je een brief aan de koning. Mm-hmm. Ik heb hem nog moeten schrijven aan Hare Majesteit de Koningin.
Ja. En kunt u zich de profielschets van de gemeente Venlo nog herinneren? Wat daarin stond, wat de gemeente Venlo zocht.
Ik kan er zo op een iPad tevoorschijn halen. ze zoeken altijd een schaap met 5 poten.
Ja.
Eigenlijk een soort Onze Lieve Heer. En nooit kan iedereen 100% aan die profielschets voldoen. Ik weet wel dat ik bewust naar Venlo heb gesolliciteerd, omdat ik vanuit Zwijndrecht, en dat samenwerkingsverband is heel hecht, de terechtsteden, daar deed ik economie. En daar is Dordrecht de grootste gemeente. En binnen de Zuidvleugel van de Randstad, dat is dat deel in Zuid-Holland met de Rotterdamse haven. Mm-hmm. Mijn portefeuille vanuit de Drechtsteden was economie. Zijn er mensen komen vertellen hier over Greenport Venlo.
Ja.
En dat vond ik wel zeer interessant. Ook hoe dat allemaal ruimtelijk was ingevuld. En toen dacht ik, hé, dat moet een hele bijzondere stad zijn. Met een enorme economie en wat een leuke stad. Wat ook nog speelde, is dat ik zelf bezig ben geweest om de Floriade naar de Drechtsteden te halen.
Mm-hmm.
En we hadden het idee, nou, we kunnen de Floriade ook echt krijgen. Die zou ook deels in mijn gemeente plaatsvinden. Maar de buurgemeente, daar zou het grootste grondoppervlak van de Floriade zijn. Ja, daar is de staatkundig gereformeerde partij de grootste partij. En die hebben vanwege de zondagsrust gezegd, we willen de Floriade niet hebben. En toen was die in Venlo, dus dat vond ik ook heel interessant. Dus ik heb heel bewust naar Venlo gesolliciteerd. En gegrepen door wat mensen vertelden in de Drechtsteden. Mm. Ik weet nog precies wat het was in Dordrecht over Greenport Venlo.
En het beeld wat u nu van Venlo heeft past ook wel bij het beeld wat u toen had. U hebt geen spijt van dat u hier hebt gesolliciteerd?
Ik ben hier wel eens geweest toen ik wethouder in Deventer was.
Mm-hmm.
Ben ik met wethouder Vrij gaan fietsen. Als bestuurslid van de Nederlandse riviergemeenten. En toen lag de hele Maaskade nog in puin. En het werd volop gewerkt. Dus ik ga varen en zo. Dus ik had wel een beeld van Venlo.
Ja, er is hier best veel veranderd qua stedelijke aanzichten.
Ja, er is hier, de laatste schade van de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk nu, en met name ook wel het rommelige aanzien door de snelle wederopbouw na de oorlog, dat is nu voor een belangrijk deel verdwenen.
Ja.
En de stad is natuurlijk enorm opgekrikt.
Ja. Zeker, ja. Je wordt wel welkom ontvangen als je vanuit de Maas naar Venlo rijdt.
Absoluut,
ja. U noemde net dat soms getipt wordt door bijvoorbeeld Kamerleden van een bepaalde partij om dat er bepaalde vacatures zijn, dat er burgemeestersposten ergens vrijkomen. U bent zelf lid van de VVD. U was wethouder in Deventer, ook voor die partij. Was u op dat moment bezig met, en misschien wil ik ooit wel ergens burgemeester worden, en dat u getipt werd door een partijgenoot? Of bent u zelf toen actief op zoek gegaan, uiteindelijk in Zwijndrecht terechtgekomen?
Ik was wel langere tijd burgemeester, maar ik vond het wel heel erg leuk, omdat ik ook een gemeentelijke herindeling meemaakte.
Mm-hmm.
Deventer werd vergroot met Diepenveen. Daar wonen mijn ouders nog, dus ik vond het leuk om mijn ouders onder mijn bevoegd gezag te kunnen brengen. En we waren alweer bezig met een andere herindeling, met de gemeente Badmen. En toen belde de lobbyist op. Die was tot voor kort waarnemende burgemeester van Gennep.
Oh ja.
De heer Van Beek. En die zei, ja, je zit hier nou zo lang, je moet eens een keer gaan solliciteren naar het burgemeesterschap. En dat heeft mij toen wel aan het denken gezet. En toen heb ik het eigenlijk pas gedaan naar zijn suggestie. Ik ben niet getipt voor Venlo, dus dat heb ik zelf bedacht.
Mm.
En toen ik vertrok, dan krijg je altijd een dinertje met een paar mensen met commissaris van de koning van Zuid-Holland, Jan Fransen. En die zei tegen mij, ja, je bent wel een landverrader, want ik had je nog wel in Zuid-Holland willen hebben en willen houden.
Ja.
Dus die vond het maar niks, want dat heb ik gedaan zonder zijn medeweten. Natuurlijk praten al die commissarissen van de koning daar wel over kandidaten.
Ja.
Dat weet ik ook wel. Maar dat had ik dus niet met hem besproken. En toen ben ik daar ook niet voor getipt, om het zo te zeggen.
Maar de gouverneur van Limburg was er wel blij mee dat u hier kwam.
Nou, wij kenden elkaar. Dus ik kwam bij hem voor het gesprek. En hij zei, hey, maar wij kennen elkaar toch?
Mm-hmm.
En dat klopt ook, want hij was actief bij het CDJA. En ik bij de JOVD in het hoofdbestuur. En we hadden onderling wel veel contacten. En die politieke jonge organisatie hebben ook nog eens een keer een organisatie opgericht voor politiek vormingswerk. En daar kennen we elkaar ook van.
Mm-hmm. En in de jaren dat u burgemeester bent van Venlo, wat zijn nou dingen waar u het meest trots op bent? Dat niet alleen u natuurlijk, maar dat de gemeente Venlo heeft bereikt.
Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat Venlo, voordat ik hier kwam, een stip aan de horizon heeft gezet. En heeft gezegd, luister, wij zijn hier een geweldig mooi gebied. Met Moeder Maas als centrale verticale as. Mm-hmm. En horizontaal heb je natuurlijk de economie. Van Eindhoven, Helmond, zo naar de Duitse grens. En wij moeten dit gebied gaan versterken. En dat kunnen we doen door te zorgen dat hier hoger onderwijs komt. Er zijn hier toch wel relatief veel lager opgeleide mensen. Nou, dat is gelukt. Dat heb ik niet gedaan, maar dat was al in gang gezet. De HAS is hier, de Hogere Agrarische School. We hebben hier natuurlijk nu de campus.
Ja, van Maastricht University.
Ja, waar ook de Universiteit Maastricht bij betrokken is. En we hebben natuurlijk Fontys, de hogeschool. En je ziet dat die gemeente aan het veranderen is in positieve zin. Er wordt behoorlijk ook gebouwd en geïnvesteerd. Venlo staat op de kaart als een hele aantrekkelijke stad. Ik vind de beeldvorming van Venlo in de Randstad nog heel problematisch. Men weet totaal niet wat Venlo is. En mensen die ik spreek, die zeggen, ja, die stad is in de oorlog plat gebombardeerd. Dat is allemaal niks.
Mm-hmm.
Of ze hebben een beeld van drugs, ja, of van incidenten.
Een neerbuigend beeld van de stad.
Ja, maar veel te negatief. Ja. Ik doe niets anders dan mensen in de zomer hier naartoe halen, te laten logeren en de stad te laten zien. Ik heb mijn oude burgemeester, jonkheer James van Lidde Jeude uit Deventer, hier naartoe gehaald. Die woont nu in Utrecht. Die zegt, waarom weet ik dit niet? Ja, dat is jouw schuld.
Ja.
En het is heel bijzonder dat Venlo uitermate populair is bij de Duitsers. Ik zeg bij wijze van spreken, als je Zwitserland uitrijdt, staat er al een bord Venlo. En die populariteit van die Duitsers is niet te vergelijken met die van de Nederlanders. Nou ja, dan moeten we een beetje gaan veranderen. En wij liggen natuurlijk heel mooi centraal in Europa, zeker na de Brexit. Engeland gaat weg uit de EU, dan liggen wij veel centraler. Hè. Wij liggen nu, de Randstad ligt aan de uiterste buitengrens van de EU. Een beetje Ierland nog, wat bij de EU hoort. Maar wij zijn hier met Venlo heel centraal komen te liggen.
Ja, zeker. Dus dat is een mooi project om de komende jaren aan te gaan werken.
Ja, en daar werken we aan. We gaan nu weer werken aan een nieuwe stedelijke visie. Om te kijken van, moeten we nou nog wat dingen bijpunten? Nou, we hebben ook gezien in het begin veel kritiek op de tekorten van de Floriade. Maar die Floriade heeft een hele positieve impuls gegeven aan Venlo. We kunnen altijd zeggen dat hier de wereld tuinbouwtentoonstelling plaatsgevonden heeft. En nog steeds uit de hele wereld zijn mensen bekend met Venlo vanwege die Floriade.
Mm.
En dat terrein, ja, zoals het er nu ligt met de Innovatoren en met de Villa Flora, dat zou er nooit geweest zijn. Hè? Een heel innovatief gebied voor het hoger onderwijs, de universiteit. Ja, dat is gewoon goud. Echt goud in onze handen.
Mm, er wordt ook weer een nieuw gebouw gebouwd.
Ja, ze zijn er een nieuw gebouw weer aan het van ook één of ander innovatief bedrijf naast de Innovatoren. Ja.
Ja. Zijn er dan, en ik vroeg u net naar dingen waar u het meest trots op bent, zijn er dan ook dingen waar u minder trots op bent of waarvan u denkt dat had ik anders moeten doen?
Ja, anders moeten doen niet. Waar we nog wel mee te maken hebben is toch wel, ook omdat we aan die grens liggen en te maken hebben met heel veel logistieke bedrijvigheid, merk je ook wel, maar dat is ook in heel Nederland het geval, dat we nog wel een drugsproblematiek hebben. Daar zijn we volop mee bezig. Er zijn toch nog wel wat mensen die als verdienmodel hebben het handelen in cocaïne of hennepproducten. We hebben hier in onze streek ook nog wel wat van die illegale labs.
Mm.
En ook heel wat van die wietplantages, de meeste van Nederland. Nou, daar zijn we volop op aan het inzetten om te zorgen dat dat geen verdienmodel meer is. Dus daar is met Pandora nu hard aan gewerkt. Daar ben ik wel heel blij mee dat ik daar met justitie en politie dat project mee heb kunnen opzetten om te kijken of je daar de situatie kunt normaliseren. Ik denk dat de mensen in Blerik ook te lang en niet in heel Blerik. Er zijn fantastische plekken in Blerik waar je zo zou kunnen wonen en waar ik ook graag zou willen wonen. Maar er zijn wel bepaalde plekken waarvan ik denk, die mensen moeten dezelfde veiligheid hebben en veiligheidsgevoelens dan in andere delen van de gemeente.
Ja, zeker.
Kom ik met mensen uit de Randstad en rij ik door bepaalde delen van Blerik, noem maar wat, hè, de Vastenavondkamp, dan zeggen ze, waar zijn nou die probleemwijken van jou? Nou ja, eigenlijk hebben we geen probleemwijken hier. Dat is absoluut niet zo. Maar ik vind de drugsproblematiek wel een hele hardnekkig.
Ja.
Niet de verkoop van de softdrugs, want dat gebeurt in die drie coffeeshops. Daar hoor je bijna geen overlastmeldingen of gedoe.
Mm-hmm.
Maar wel wat illegaal gebeurt.
Ja, dus er is wat dat betreft nog zeker wel wat te winnen.
Ja, en daar zijn we dus heel hard mee bezig. En ja. Dat gaat alleen maar beter.
Oké, mooi. Ik heb denk ik wel, ik ben een beetje door de vragen heen. Ik vind het wel een heel interessant en fijn gesprek. Ik hoop dat u dat ook zo ervaart.
Zeker.
Zijn er nog dingen die u, waar u het over wilt hebben?
Ja, we zitten nu midden in die coronatijd, in die coronapandemie. Dat betekent dat de hele wereld op zijn kop staat en toch dingen heel anders gaan dan we gewend zijn. Dus die gezelligheid is ook weg. Gewoon bij elkaar kunnen zijn, vastelovend vieren, dat zal ook allemaal heel anders gaan. Mensen moeten bedenken dat het een keer voorbij zal zijn. Er komt weer een normale tijd, ben ik van overtuigd. Sommigen zeggen, ja, maar we gaan naar een hele andere samenleving toe. Nou, als er een vaccin is, denk ik dat we langzamerhand weer de leuke dingen kunnen doen die we gewend waren. En dan is Venlo een hele leuke, bruisende stad met een fantastisch centrum waar iedereen graag op het terras zit. En die gedachte moeten we maar vast blijven houden.
Ja, u kunt Venlo wel goed verkopen.
Ja, maar dat is een beetje de taak van de burgemeester.
Ja, ja zeker. Dat is zeker waar. Ja. Als een burgemeester niet positief over zijn gemeente kan zijn, is misschien ook wel iets fout natuurlijk.
Zo is dat, ja.
Ja. Meneer Scholt, ik wil u hartelijk bedanken voor de tijd. U vrij willen maken om dit gesprek met mij te hebben. Ik denk ook dat u een druk schema heeft, dus dan nog extra dank daarvoor. Ik vond het interessant en verhelderend en ik hoop dat u als luisteraar dat ook vond. En de volgende podcast die is in de maak en die hoop ik zo snel mogelijk klaar te hebben. Dank u wel.